Ik was ooit, ja, hoe moet je het zeggen, een gevierd persoon in Hilversum. Een showbiz succes. Showbiz is net als politiek. Een fake luchtbel die je niet eindeloos kan opblazen voordat het jezelf vernietigt. Het werd tijd om een gevaarlijke nieuwe weg in te slaan. De zoektocht naar de waarheid.
Dit is Amerika.
En ik heb alle consequenties aanvaard die je tegenkomt als je strijdt tegen het kwaad.
Robert Jensen die stelt helemaal niets voor in dit wereldje.
Te langs en we weten waar je woont en je bent een psychopaat. Er gebeurt in die YouTube-filmpjes van Robert Jensen.
Leger verzamelde informatie over Jensen.nl.
Extreme ideeën begon te uiten.
Op sociale media deelt hij filmpjes van een beruchte Nederlandse presentator die zogezegd schokkende onthullingen doet over de invloed van links op ons onderwijs.
Ik heb alles opgegeven.
Robert Jensen verkoopt appartement in Amsterdam met bijna miljoen euro verlies.
En gegeven.
Waar de overheden in landen voor staan, is in eerste instantie vrijheid garanderen voor je mensen. Dit is van ons afgepakt. En we worden tegen elkaar uitgespeeld.
Maar als je door een hel gaat, moet je sneller lopen. En dat doe ik. Ik stop niet. Nooit. En met mij velen. Zoals jij.
Robert, jij verricht zulk goed werk. Ik ben trots op je. En aan de hand van wat jij doet, doen wij dit.
Je bent mijn held, vriend.
De strijder voor zijn vrijheid en zijn rechten. Al 6 jaar lang onafhankelijk. Dankzij jullie. Welkom. Dit is de Jensen Show. Robert Jensen.
Als je in dit leven je nek uitsteekt en ergens voor staat, krijg je een enorme hoop tegengas. En het blijft voor mij een van de mysteries hoe de mensheid zo geworden is dat als er daadwerkelijk aantoonbaar iets niet klopt en je laat het zien, dat je zo'n orkaan van tegenkrachten over je heen krijgt. En het blijft maar doorgaan. Het wordt een beetje beter, maar ik begrijp het niet. Ik begrijp psychologisch gezien wel dat mensen zo gehersenspoeld zijn dat ze het niet willen zien. En ik begrijp ook wel dat je het kan manipuleren, dat sommige reacties die je krijgt op een Twitter of zo, dat het eigenlijk van een organisatie komt die gewoon mensen aanneemt om mensen te torpederen en aan te vallen. Ik begrijp dat. Maar we zijn niet met 8 miljard mensen op deze planeet. En er zijn er toch heel veel die gewoon het niet zien. En die je echt daadwerkelijk zien als een vijand. Als je de waarheid, als je laat zien en feitelijk aantoont hoe corrupt en vals en gemeen het spel in elkaar zit. En ik bijvoorbeeld, een goed voorbeeld eerder dit jaar, of eind vorig jaar, dat ik zeg maar gedistanceerd heb van Trump of gedistanceerd. Maar ik heb zoiets van, het interesseert me geen reet wat die man zegt. Ik ga naar kijken naar wat hij doet. Ach, ik was, weet je nog, je was nog zo voor Trump. Wat niet helemaal waar was, maar goed, oh, je was er voor Trump. En iedereen was zo euforisch, net zoals na de winst van Wilders. Nu gaat het veranderen in Nederland. En met Trump, nu gaat het veranderen. Nu komt er. En die mensen zitten alleen nog steeds maar te kijken naar die cartoon of de creatie, het theater wat voor ze gecreëerd wordt van wat hij zegt. En niet, je kijkt niet naar wat hij doet. En daar krijg ik dus heel veel kritiek op. En dat ik eigenlijk denk van, nogmaals, waarom doe ik dit allemaal nog? Dit zijn mensen die tijdens het begin van Kiona ook mij die hele stortvloed van narigheid over mij heen storten. En die uiteindelijk begonnen te zien. En nu zagen ze het. We zien het. En die focussen zich dan weer op zo'n Trump. die al zijn hele leven in dat systeem zit, dat financiële systeem, die failliet is geweest door de Rothschild bankiers uit zijn persoonlijke faillissement gehaald is. Die zit zo in dat hele systeem. Maar goed, die moeten we dan nu vertrouwen. Dus ik zet de kanttekeningen in het begin. Toen dacht ik op een gegeven moment, ik ga er gewoon achterover zitten, ik ga relaxen. Mensen moeten het voor zichzelf maar gaan zien. En dat is nu aan het gebeuren. Want als je nu ziet dat Trump een CDC-director heeft gekozen. En die heet, Susan Monares. Zij is vol in de DNA-therapieën. Zij was helemaal pro-COVID. Zij was helemaal pro-vaccin. Zij was helemaal. En zij is ook een transhumanist, met andere woorden. Zij gelooft heel erg in het omvormen van de mens naar een soort van robotachtig, computerachtig systeem. Ze zit er helemaal in. Ze zit er helemaal in het hele systeem. En Trump kiest haar om de CDC te leiden. In plaats van iemand die vrijer denkt en anders is. Dus, maar goed. Iedereen moet maar denken wat ze denken. Iedereen moet maar vinden wat ze vinden. En je komt er zelf wel achter. Of je komt er niet achter. Of je vindt iets anders. Ik geloof het allemaal wel. Het enige wat ik hier kan doen altijd is proberen te vertellen hoe dingen echt zijn. En dat brengt me op een gesprek wat ik vandaag ga hebben. Met iemand die. Kijk, er zijn een aantal dingen die je daadwerkelijk. Het klinkt een beetje luguber. Maar die je leven in gevaar brengt. Waar, weet je, wat ze niet willen dat mensen weten, dat de massa weet. En er zijn een aantal dingen. Maar ik denk misschien wel. Een van die dingen is bijvoorbeeld dat de farmaceutische industrie, hoe dat echt daadwerkelijk werkt. Weet je. We moeten allemaal in vaccins geloven, want anders stort het helemaal in elkaar. En dat is allemaal zeg maar klokkenluiders die daar die verdwijnen. En de corruptie binnen de farmaceutische industrie hebben we gezien tijdens Kiona. Als je dat niet gezien hebt op de tijd, dan zal je het nooit zien. Maar het is gigantisch. En de belangen die mensen hebben. Maar het grootste is nog, het grootste taboe. Is, nee, het is niet religie, het is niet dat soort dingen. Het grootste taboe is in mijn optiek geld. Geld is het grootste taboe. En wat de echte eigenaren van ons en van de wereld, of wat wij zien als de wereld, wat onze perceptie is van de wereld, wat ze niet willen is dat wij erachter komen hoe geld werkt. Dat willen ze niet. En hoe het systeem in elkaar steekt. Dat is het aller engst voor deze sowieso al bange mensen, maar die wel alle touwtjes in handen hebben. Politici gaan nergens over. Dat zijn clowns, het is een theater en dat kunnen we dag in dag uit kunnen dat zien. Zelfs banken niet en zelfs de top van de banken niet, maar de eigenaren, de uiteindelijke eigenaren, die beheersen het geld. En dat is het grootste taboe. En daar knallen ze je neer voor op straat. Als jij te dicht bij de waarheid komt en je gaat het exposen. En ik vind dat dus heel moedig als mensen dat wel doen. Als mensen dat wel durven te doen. En proberen de ogen te open van mensen. Want dit is de essentie van alles. Geld controleert alles. Het is een machtssysteem over onze mensheid. Zodat wij niet verder kunnen groeien en dichter tot het licht kunnen staan. Zoals ik dat altijd zeg. Het is de hallucinatie dat geld bestaat. Onze perceptie daarvan is dat geld echt is. Dus we gedragen ons ernaar, waardoor we niet kunnen zien dat licht erachter. En ik heb vandaag een gesprek met iemand en ik denk dat dit synchroniciteit is dat ik haar spreek. Maar het gaat uiteindelijk, ik gooi het maar onder het kopje van toekomst van geld. Ik spreek vandaag met Hester Baes. Is dat goed? Spreek je achternaam goed uit of niet? Of Baes?
Ja. Maar gewoon Baes.
Baes. Hester, hey. Ik zie het als een soort van synchroniciteit. Is dat het woord? Synchroniciteit? Ja, synchronicity. Dat we elkaar spreken hier vandaag. Omdat ik zit niet zoveel op Twitter, X, hoe je het ook wil noemen. Maar ik kwam opeens een dingetje van jou tegen. Je had me getagd. En toen dacht ik, god, dit is zo interessant. En ik zat al langer in mijn hoofd met, ik moet hier meer aandacht aan besteden. Want dit is de essentie van alles, van al het kwaad in de wereld. En ik kijk en ik denk, god, dit is zo interessant. Dat er iemand in Nederland is die dit doet. En ik wist dat toen nog niet. We hebben contact met je gemaakt. En ik wil graag beginnen met gewoon jou te vragen naar je achtergrond en waarom je gekomen bent tot wat je nu doet en wat je nu doet. En daarna komen we wel even, gaan we dieper de issues in. Maar ik ben heel benieuwd naar jouw verhaal.
Ja, nou ja, dankjewel voor de uitnodiging. Ik ben dus Hester Buys en ik ben advocaat financieel recht. Dus ik ben gespecialiseerd in financiële instrumenten en financiële dienstverlening, de juridische aspecten daarvan. En ik heb een achtergrond eigenlijk in het in hoe effecten worden afgewikkeld binnen grote professionele systemen. En ik heb een achtergrond voordat ik advocaat werd bij financiële instellingen zoals de ING. En ik heb jarenlang ook voor de toezichthouder AFM en voor de Nederlandse beurs gewerkt. En meegewerkt aan eigenlijk de centralisatie van de hele Nederlandse effectenvoorraad. En het internationaliseren van de regels met de fusie van de beurs met Frankrijk en Duitsland en Portugal destijds. Dus ik heb eigenlijk verstand van wat gebeurt er achter de schermen op het moment dat je op de beurs een aandeel koopt of via een ander handelsplatform. En hoe gaat die weg dan? En hoe zit dat girale, heet het, het digitale effectenverkeer in Nederland eruit? En zo ben ik eigenlijk bij toeval in 2012, toen ik al advocaat was, ik ben in 2007 advocaat geworden, ben ik gestuit op een ondernemer die bij mij kwam en die een complex financieel product van de bank had gekregen, terwijl die gewoon om een ordinaire geldlening had gevraagd. Dat was een renteswap. Daar zal ik nu niet op ingaan. Staat al heel veel online ook van mij qua interviews ook daarover. Dus het gaat er met name even om dat ik op deze manier zeg maar hiermee in aanraking ben gekomen. Want ik sta eigenlijk alleen maar financiële ondernemingen bij. En tot die tijd dus ook banken, maar dan echt in het professionele veld. En dus niet op de klantzijde, op de retailzijde zeg maar, van de gewone man. Maar ik ben die zaak gaan doen. Die kreeg ik via een oud collega van mij van de beurs. En ik dacht, ja, dit is zo'n rare zaak. En dit is ook zo raar dat dit product aan deze ondernemer is verkocht. En het was ook nog eens een keer tegen ING Bank. En daar zat mijn oude manager, mijn oude baas van de beurs. Dus ik dacht ook van, nou, en ING was ook geen klant van mij. Dus ik dacht, nou ja, het is ook wel leuk om even een zaakje te doen. Ik ging ervan uit dat ik het heel eenvoudig kon schikken. Want het zat ook allemaal heel erg slecht in elkaar. Dus ik denk, nou, dat is even het oplossen, het probleem. En ik kwam ook uit de professionele financiële wereld, kom ik. Dus daar los je ook dingen gewoon op met elkaar. Hè? Dus daar ga je niet iemand helemaal kapot procederen en zo. Dus ja, ik ben dat eigenlijk gaan doen. En dook dieper daarin. En ja, ik stuitte toen op fraude. Op onderpandfraude. En ja, onderpandfraude, dat klinkt allemaal ingewikkeld. Maar het gaat eigenlijk uiteindelijk helemaal naar de kern van het financiële stelsel. En dat is, hè, als wij met elkaar dingen verhandelen, of het nou geld is of derivaten, afgeleide financiële producten, dus allemaal gebakken lucht eigenlijk. Dat gaat over wat is het onderpand daarin? En nou ja, ik weet niet of de mensen die kijken de geschiedenis van het geldstelsel kennen. Maar,
ik denk het niet, maar ik wil graag even op jouw traject blijven van hoe jij gekomen bent tot hier. Want we kunnen zo wel in details, maar inderdaad, weet je, dit is eigenlijk zo complex en mensen kijken hier van weg. Dus we moeten het, ik wil niet zeggen Jip en Janneke taal, maar hierna gaan we wel eventjes gaan we het proberen. Want het is zo gecompliceerd en ik bedoel, jij zit er zo diep in en dat hoor je al. Maar goed, oké, dus jij kwam achter iets wat, wat is dit? Het klopt allemaal niet.
Ja.
En toen?
Nou ja, en ik ben, dat was in 2012 toen ik deze zaak begon. 2013, of eind 2012 heb ik een dagvaarding uitgebracht namens die ondernemer tegen de ING-bank. En ja, eigenlijk, nou ja, ik ben misschien eigenlijk in eerste instantie getriggerd dat de advocaten van ING-bank enorm met gestrekt beenden in deze zaak gingen en heel erg op de man speelden. En allemaal trucs, vuile trucs probeerde uit te halen om die klant te laten struikelen in zijn procedure. Dus ik dacht, wat gebeurt hier? En dat, ik had nog steeds niet verder het gevoel van... het viel me gewoon op dat het heel raar was hoe er geprocedeerd werd. En ik ben toen in 2013... uiteindelijk aan eind 2013 heb ik contact opgenomen met de Autoriteit Financiële Markten. Dus de toezichthouder die over deze producten gaat. En over onderpandbeheer, wat hier aan de grondslag ligt. En ik heb toen gezegd van, ik heb fraude geconstateerd. Want wat er gebeurde in die procedure, precies op het moment dat ik die procedure eigenlijk startte, was dat de ING-bank op eind 2012 een heel rekeningensysteem sloot. En rekeningen, met dat onderpand, uit dat systeem haalde. Het is allemaal heel technisch, maar in ieder geval, ze hebben die rekeningen verwijderd. En dat gaat dan om liquiditeit. En liquiditeit is eigenlijk de kern van het hele fraudeverhaal. En dat was natuurlijk heel raar. Dus ik dacht van, dan ga ik naar mijn oude werkgever toe, de AFM, die daar toezicht op houdt. En dan ga ik daar aangifte van doen. Dus dat heb ik. Ik werd uiteindelijk begin 2014 uitgenodigd. En ik dacht er goed aan te doen, als rechtschapen burger, en advocaat, om dat te gaan aankaarten. En ik ging toen in gesprek, eind januari was dat volgens mij ergens. En toen was in één keer ook de Nederlandse bank uitgenodigd. Want de AFM zei, het gaat over de banken, dus ik wil graag ook de DNB daarbij. Daar zocht ik verder niks achter. Dat leek me eigenlijk alleen maar goed dat DNB het ook wist. Nu weet ik dat DNB daar de speel in is. En dat daar ook bij DNB fraude achter zit. Maar dat wist ik toen dus nog niet.
En, je oude naïeve zelf werd steeds...
Ja, dat was allemaal heel overzichtelijk. Want je dacht dat is mooi. Ik heb ik doe iets goeds en dat wordt opgelost. En dat gaat aan het licht komen. En dat gaat... Mijn klant die krijgt zijn vergoeding, Maar dat gebeurde dus niet. En ik had wel, er zat ook een oud collega van mij vanuit het ver verleden bij. Dus en zij zeiden al tegen mij van, Hester, ik denk niet zo heel erg dat je heel erg blij gaat zijn met de uitkomst van dit gesprek. Want over 2 weken komt er een publicatie van de Autoriteit Financiële Markten. Dan moet je toch wel een beetje tussen de regels lezen als jurist. Om jouw probleem te zoeken. En inmiddels was dat probleem al veel groter. Bleek dus ook dat de semi-publieke instellingen, dus universiteiten, et cetera, ziekenhuizen, allemaal ook dit soort producten hadden. Ik heb dat afgewacht. En dat inderdaad, ze kwamen met aanbevelingen 2 weken later. En toen moesten ze eigenlijk de dossiers gaan herbeoordelen, de banken. En is er een heel groot traject ontstaan. Wat uiteindelijk georchestreerd is en waarbij een groot deel van de gedupeerden buitenspel is gezet en ook een deel van de schade niet is uitgekeerd. En dat heeft uiteindelijk geleid in 2016-17 tot een collectief herstelkader. Dus is aan de kleinste ondernemers wel een paar miljard euro terugbetaald. Dus dat was op zich wel fijn, want die mensen konden ook niet procederen. Ik heb collectief een oplossing geprobeerd te zoeken met een aantal advocaten en financieel specialisten. En dat is dus gelukt. Maar een heel groot deel van die gedupeerden en de schade is vervolgens gewoon, zoals dat in Nederland gaat, die vallen buiten de boot. En ik ben eigenlijk steeds doorgegaan met zoeken van, wat zit hier nou achter? Want
Dieper graven.
Ja, en ik had toen wel door. Ik heb in 2014 ook... wij zijn ook toen al wel gewaarschuwd voor banken. Er werd ons gezegd van, kijk maar uit, die zijn erger dan de KGB. En ik was nog steeds in mijn...
Naïeve.
De voormalig toezichthouder en die altijd heel alles netjes volgens de regels doet. Dus ik dacht echt van,
overdreven.
In 2014 werd mij wel duidelijk dat de krachten heel groot waren. Omdat ze steeds agressiever gingen handelen in die dossiers. Dus toen heb ik wel eind 2014 een overlijdensrisicoverzekering gesloten. Want ik dacht wel van, als mij nu wat gebeurt, dan, ik heb een kind, een zoon, dan wil ik in ieder geval dat er nog wat voor hem achterblijft.
Nee, maar daarom zei ik dat ook in het begin, de inleiding. Als je hier onderzoek naar doet en dit exposed, dan ja, je leven loopt gewoon gevaar. En bedoel, op bepaald vlak is bij mij ook zo. Maar ik ga toch door, want ik stop er niet mee. Het is allemaal zo de onrecht. Het onrecht wat. Ik doe het niet eens, ik heb geen kinderen. Dus ik doe het voor de kinderen van mijn familie. Of de kinderen van iedereen die kijkt naar de Jensen Show. Maar laten we eerlijk zijn. Ik denk dat wat jij aan het doen bent, dat is het allergevaarlijkst. Maar luister, ik heb ook. Luister, ik heb ze allemaal gekend, hè? Pim Fortuyn heb ik doodgeschoten zien worden. Ik heb Peter R. de Vries heb ik doodgeschoten zien worden. Die heeft 100.000 keer in mijn show gehad. Ik heb Theo van Gogh zo vaak in de show gehad. Dus ik weet waar we hier en de krachten waar we hiermee spelen. En ja. Dat is echt iets wat we een heel kort gesprekje hebben wij gisteren gehad. En toen is het ongelooflijk dat jij raakte iets waar ik dit weekend mee bezig ben geweest. Dat ik heb totaal geen angst voor de dood. En nee. Jij zei dat jij dat ook niet hebt.
Nee, anders kan je dit werk ook niet doen. En er gebeuren sowieso, over synchroniciteit gesproken,
ik vind ook een rot woord. Synchronicity.
Ik moet even opzoeken in het woordenboek. Maar in ieder geval parallel, hè, zo
ja,
dan maar.
Ja, ja.
Gebeuren er ook dingen. Hè. Ik ben in 2018, mijn cadeauzoon, de zoon van mijn vriendin, is toen verongelukt. En dat was de beste vriend van mijn zoon ook. Die kennen elkaar vanaf de geboorte. Ik ken haar van de zwangerschapsgym. En dat is natuurlijk een enorm live event. Waardoor je ook, ook de betrekkelijkheid van het werk ziet. En je in je eigen microbubbel bezig bent met hele andere dingen. En ja, ik heb eigenlijk wel geleerd op twee paden te leven. Yvonne Kuls zegt dat altijd heel mooi. Hè? Die heeft natuurlijk ook echt de dark side ontmoet met onderzocht. En met het kindermisbruik. Die zegt van ja, je moet op twee sporen leven. En je moet tussen het goede en het kwaad switchen. Anders kan je dit niet doen. Dus, en ik zeg zelf altijd van ja, je moet in het licht blijven. Omdat ze daar ook niet kunnen komen.
Klopt.
En het is ook, dat maakt ook je eigen leven gewoon leuk. Want je moet wel zorgen dat je ook een beetje plezier hebt in het leven.
Absoluut.
En
we zijn hier niet alleen in dit gevecht, hè?
Nee, dat geeft ook heel erg veel hoop, vind ik. En ik doe het inderdaad ook niet alleen voor mijn eigen zoon, maar gewoon voor alle jongeren en ook gewoon voor een gezonde wereld, hè? Voor een eerlijke, rechtvaardige wereld. Dat staat ook in de voorkant van mijn boek, of waar we het nog even zo over zullen
hebben. Ik ga twee interviews met je doen, want ik heb het boek nog niet gelezen, want het is zo synchroniciteit, ik weet niet hoe je het uitspreken, dat ik wilde je gewoon even spreken als een inleiding, en dan lees ik het boek en dan gaan we het er nog over hebben, maar ik heb gewoon wat vragen ook en dat soort dingen, maar het boek heet, even kijken, The Worst Bank Scenario. En het beschrijft het geheime scenario dat Wouter Bos en Jan-Peter Balkenende in 2008 in gang hebben gezet om de Nederlandse bankverzekeraars te redden. Voor het blootleggen van deze bankenfraude en netwerkcorruptie die dit tot gevolg had, heb ik 10 jaar onderzoek verricht tijdens mijn werk als advocaat financieel recht. Nou, er zijn nog zoveel meer dingen, maar ik wil even ground zero, zeg maar een startpunt ergens creëren.
Nou ja, ik ben dus toen verder gegaan met er kwam een collectief kader, maar ik ben dus zelf verder gegaan. Die klant die ik bijstond, dat was een wat grotere ondernemer, die viel ook buiten dat kader. Dus die moest gewoon procederen, hè. Iedereen moest procederen dus. En dat was precies wat ze wilden, want daar hebben heel veel mensen geen zin in, geen tijd voor. En dat duurt ellenlang, want het wordt in Nederland ook expres allemaal getraineerd. Zodat je 7 tot 10 jaar erover doet voordat je een uitspraak hebt bij de hoogste rechter. Ja. Dus ik heb die zaak heb ik dus in 2013 verloren bij de rechtbank Amsterdam. Maar in 2015 gewonnen in hoger beroep. En daar werd ook nog eens een keer bevestigd, mijn eerste vordering eigenlijk namens die klant, dat de klant had gedwaald. En dwaling is een vergaande vordering die eigenlijk in de financiële wereld niet snel wordt toegewezen. Want dan moet je echt een verkeerde voorstelling van zaken hebben gehad. Of hebben voorgeschoteld. Dat zit zeg maar een beetje tegen het bedrog aan. En dus je hebt dan echt een bij het tot stand komen van de overeenkomst heb je eigenlijk een wilsgebrek. Dat is dan een juridisch begrip.
Wat is overigens bij jou aan de hand in de buurt? Ik hoor alleen maar ambulances, sirenes en dat soort dingen. Volgens mij komen ze je halen.
Ik woon hier aan de stadsring in Amersfoort. Dus dat rijdt de hele dag.
Hester spreekt met Jensen. Sirene, pak erop nu!
Dat ben ik inmiddels gewend. Dus ik hoor het niet eens.
Dwaling heb ik nog nooit van gehoord. Maar deze zaak is zo interessant natuurlijk. Dat weet ik. Maar ik wil even een stapje vooruit doen. Maar eigenlijk kwam je achter zoveel rare dingen en dingen die niet klopten, dat je daar eigenlijk nu je levenswerk van maakt, denk ik, om te exposen en mensen te laten zien. Maar je hebt er denk ik ook een echt gevaar achter gezien wat daar allemaal afspeelt, of niet?
Nou ja, in het begin, ik vergelijk het een beetje dat je aan een wollen trui trekt waar een draadje aan hangt en dat je dan zo denk je die hele trui weg is. Toen ik ermee begon, ik heb ook niet gevraagd om in deze situatie te zitten. Toen ik begon was het overzichtelijk één dossier met een financieel product. En toen ik in 2018 kwam ik erachter dat het om 200 miljard ging in Nederland. Of eigenlijk om 270 miljard, waarvan 200 miljard gefinancierd is achter de schermen door de pensioenfondsen, wat men niet weet. Goh. En wat dus eigenlijk waar het hele ECB-programma voor opgezet is. Want in Europa gaat dat om meer dan 2000 miljard. Goh. En wereldwijd om meer dan 40 biljoen. Dus ik had toen niet door dat het...
Maar in Jip en Janneke taal betekent dat dus gewoon dat de pensioenen van mensen eigenlijk al zijn leeggeroofd?
Nou, het is niet leeggeroofd, maar het is dat ze de pensioenfondsen gebruiken om hun risico's af te dekken, zelf de banken. Dus dat daar gewoon grote risico's worden gelopen.
Dan praten we in juridische termen, maar in wezen is het gewoon dus uitgegeven.
Nee, want het is niet weg. Het wordt eigenlijk gebruikt zonder dat de mensen dat niet doorhebben. Dus dat,
maar er wordt nooit aan iemand die zo'n pensioen opbouwt gevraagd, vind je het oké als wij het geld even als onderpand leggen bij die gasten?
Nou, dat is precies het probleem.
En ja, ook, zie je?
Nee, ik bevestig het ook. Maar ik wil niet roepen dat de pensioenen weg zijn.
Nee, want, dat heb ik toch niet. Komen we allemaal juridisch slecht vaarwater.
Nou ja, het is een soort financial engineering, hè, met een mooi woord.
Engineering. Ja. Oh, ik heb zo'n... Hester, langzaam moet ik de bloeddrukmeter erbij halen. Ik heb zo'n hekel aan al die gasten. Ik heb een hekel aan het hele systeem. Het is kwaad, het is georganiseerde misdaad. Zeker op het hoogste niveau. En het is het kwaad van alles in de wereld. En ik heb recentelijk ook wat dingen meegemaakt, weer met banken en zo, weet je. Ik zit gewoon te praten met robotachtige figuren die nazi's zijn, Gestapo-methodes gebruiken. En het is echt gewoon... En dan begrijp ik niet dat ik op deze planeet rond moet lopen met deze complete debielen. En ik
denk aan je bloeddruk.
Oké, breng me weer op aarde. Sorry. Hester, herken je jezelf iets in deze gevoelens?
Nee, want ik zeg, als ik dat zou toelaten, zou ik de hele dag aan het huilen zijn. Ja. Of ook boos zijn. Dus ik probeer het toch wel een beetje van een afstand te bekijken. Maar nee, natuurlijk.
Nou, maar dat doe ik ook. Ik doe het tegelijkertijd. Alleen ik doe het in extreme vorm.
Nee, ja, ik herken het. Dit is natuurlijk ook waarom ik het ben doorgegaan. Het is ook omdat het is een heel interessant fenomeen. Omdat... ik kom zelf ook uit deze business. Hè. Ik zit in het systeem eigenlijk, of zat. Want ik word natuurlijk niet meer voor dat soort opdrachten gevraagd.
Nee.
Maar je ziet wel dat heel veel mensen die er nog in zitten... maar een heel klein stukje van de puzzel zien. En die mensen doen gewoon hun werk, verdienen heel veel. De meeste te veel. Ja. En kunnen dus eigenlijk zijn met gouden ketens ook weer aan dat systeem gebonden. Dus het is eigenlijk ook mijn missie om iedereen die puzzel te laten zien. En omdat ik weet dat uiteindelijk ook de mensen die in het systeem zitten... ook willen dat hun kinderen in een veilige wereld opgroeien. En ook willen dat we niet marionetten worden van de Goldman Sachs en de BlackRocks van deze wereld. Dus ik denk uiteindelijk dat de meeste... ook wel mijn missie steunen. En ook steeds meer gaan zien dat die puzzelstukjes. En er komen er steeds meer van. Hè. De puzzel is eigenlijk zo goed als gelegd.
Ja.
Dat die puzzel ook daadwerkelijk, hoe die puzzel eruit ziet. En dat die, ja.
Dus de puzzel is daadwerkelijk zo gelegd. Met andere woorden, ze zijn er al.
Ja, toen ik het boek... even nog één stap terug. Ik ben dus in 2018... kwam ik erachter dat het 200 miljard was. En toen ben ik... toen kwam ik erachter dat ING Bank in de jaarrekening van 2016 186 miljard had gecorrigeerd over het jaar 2014. En 163 miljard over 2015. En daar hadden ze in een voetnoot een hele sumiere toelichting. Maar ik dacht toen ik daarop stuitte van dat zou wel eens even aan mijn onderpandverhaal gekoppeld kunnen zijn. Dus ik ben dat gaan onderzoeken. Ik heb toen Pieter Omtzigt benaderd. Die heeft toen kamervragen daarover gesteld. Maar die is door... inmiddels was... Ik denk Wopke Hoekstra was toen minister. Zijn voormalige partijgenoot. En die heeft die vragen niet eerlijk beantwoord. Dat zal niet verbazen nu.
Nee.
Toen ben ik ook bij de FIOD op gesprek geweest. Om dus melding daarvan te doen. En de FIOD heeft daar niets mee gedaan. Dus toen ben ik eigenlijk uitgeweken naar Amerika. En toen ben ik samen met een Amerikaan die ik kende. En die met mij dat samen uitzoekt. Of zoekte. Zocht, uitzocht. Zoekte.
Zocht, ja.
Lekker.
Ja, ik weet het. Maakt niet uit.
dat hij... ik ben ook zo international, hè?
Ja, yeah, oh, absolutely. I can totally tell. Oké.
Maar ik ben
we're Americans, you know. America's you know, it's the greatest country on the planet. The land of the free, home of the brave. Het grootste corrupte klote land ooit gecreëerd. Anyways.
Ja, maar ik dacht wel, ik wil eigenlijk wel een klokkenluidersmelding in Amerika gaan doen. Omdat ik denk, at the end, als de waarheid wel aan het licht komt.
Ja.
In Amerika daar een langere gevangenis op straf op staat. Hè, gelet op met
wow.
op
150
jaar de gevangenis in is gegaan. Ja. Dan in ons kikkerlandje. Dus ik ben melding gaan doen bij de... SEC, de beurswaakhond van Amerika.
En dit is in wezen tegen de ING-bank, of niet? Of?
Ja.
Wauw. Dus je ging echt even de worsteling aan met een echt heel groot animal.
Nou ja, ik had in 2018 dus dat... ik had in 2015 gewonnen bij het Hof. 2018 ben ik dat gaan doen tegen de SEC, omdat dus niemand in Nederland wilde luisteren.
Dat is ook raar, hè?
Dan word je... Kijk, ik was inmiddels al wat... Dat ik dacht, zitten wel wat... En ik had ook al wat onderzoek gedaan. En toen kwam ik er ook achter dat bijvoorbeeld de voorzitter van de AFM, mevrouw van Vroonhoven, dat die van ING Investment Management vandaan kwam.
Tuurlijk.
En daar kwamen Nederlanden. Ja. En dat had dus... dat zij, zeg maar, de spil in het verhaal ook was. En Rozemuller zat er natuurlijk ook in. Daar gaan sowieso natuurlijk al alarmbellen af.
Paul Rozemuller, echt waar? Die man die zoveel op milieu opneemt en dat soort dingen?
Ja, die en die. Dus ik dacht, ja, ik moet hier weg uit dat Nederland. En ik heb dat dus gedaan. En een jaar later, in 2019, won ik die zaak dus bij de Hoge Raad. Dus de hoogste rechter. En toen gingen er wel wat dingen schuiven. Toen zijn er dus weer heel veel dingen gebeurd. Ook in de rechtspraak die heel vreemd zijn daarna. Ik had wel... mijn cliënt kreeg 1 miljoen euro terug. Mind you, de eerste claim was 750.000 euro. Ik had gedacht, nou, als ze waarschijnlijk 4 of 5 ton hadden betaald... dan was die zaak waarschijnlijk opgelost. Dus ik denk, nou ja, ik snap nog steeds niet waarom ze weten. Hè? Mijn voormalige baas van de beurs, die was dus general counsel van de ING. Ja. En die ging mij in 2013 of 12, toen ik net die dagvaarding had uitgestuurd, ging die mij een mailtje sturen van, zullen we weer eens lunchen? En ik had echt zoiets van, ik ging wel eens met hem lunchen, maar dat was altijd op mijn initiatief in een ver verleden. En ik dacht echt van, Ik zei, dat is goed, maar ik moet je wel even erbij vertellen dat ik natuurlijk als advocaat jullie net in een belangrijke zaak gedagvaard heb. Dus dat ik eigenlijk wel je moet vertellen dat je dan je advocaat mee moet nemen. Dus toen zei hij van, we lunchen wel een andere keer.
Maar in die SEC, wat is daar uitgekomen?
Nou ja, ik heb dat loopt nog steeds.
Nog steeds?
Ja, want ik heb dat. Ik ben blijven onderzoeken. En toen wist ik dus nog niet dat de pensioenfondsen in Nederland waren misbruikt. Dus ABP en Pensioenfonds Zorg en Welzijn. Dus ik ben steeds verder gaan zoeken. En wat je zegt, hè, er zijn gelukkig veel goede mensen. Dus ik kreeg ook steeds meer.
Ja, die zijn er wel, hè? Ik kom het ook op alle vlakken tegen. Want weet je. Dat is echt waar we ook ons aan vast moeten houden. Maar jij gaat er zo. Jij gooit echt de beuk erin. Daar vind ik het leuk je hier te ontmoeten, Hester. En op zo'n manier. Om ook te laten zien dat er Nederlanders zijn nog steeds. De oude Nederlanders noem ik dat. En ik vind mezelf ook. Ik ben half Nederlander, half Viking. Maar je laat dit toch allemaal niet gebeuren als je erachter komt. En dan ga je er toch voor. Hoe?
Ja, nou ja, weet je. Ik zie ook wel. Ik realiseer me, hè, ik werk sinds 2010 voor mezelf. Dus ik heb altijd wel een zekere vrijheid gecreëerd. Gewoon qua dat ik me niet met gouden ketens aan mijn salaris heb geboeid. En ook niet een praktijk heb opgebouwd waarbij ik moet, of in ieder geval salaris nodig heb, waarbij ik 100 uur in de week moet werken. Dus ik heb een grote vrijheid. En ik kan ook nadenken over dingen. Terwijl, en inmiddels is mijn zoon ook. Uit huis en niet, weet je. Dus ik had ook wel meer dat ik.
Vrijheid is essentieel om te doen wat jij en ik doen. Want ik ben ook onafhankelijk, weet je wel. Als maar dit komt echt alleen maar door donaties van mensen die waarderen wat ik doe. En ik vind dat dat de essentie van het leven is, weet je wel. Het is, en dan komen we even straks op geld, want dat heeft daar ook mee te maken. Zal ik daar nu over beginnen of wil je nog iets vertellen over jou? Over, weet je,
ik ben dus in 2020 in coronatijd, wat dan ook wel weer heel grappig is.
Tell me about it.
Ben ik via Tinder, nou, vind het nooit leuk als ik dat vertel, maar ben ik dus de Winkse Bede-schrijver tegengekomen.
Via Tinder?
Ja, want ik was toen, je mocht het natuurlijk niet daten, maar dat deed ik natuurlijk wel.
Dit is nog steeds een naïeve vrouw. Die denkt dat Tinder is voor dating. Mannen is dat leuk. Het gaat alleen maar om seks. Maar goed, dat maakt niet uit.
Ze komen niet bij je aanbellen. En aangezien ik heel druk was met in de jaarrekeningen zitten lezen.
Ja.
In plaats van naar een leuke kroeg gaan.
Ik ga even op een romantische date op Tinder zoeken.
Moet je af en toe gewoon even swipen.
Oké. Go, Hester. Go.
Maar je hebt gelijk, want het was ook niet datable in de zin van.
Oh! Vrouwen zijn echt wat dat betreft zo naïef. Hè? Het is niet te geloven. Dat mag je niet zeggen meer tegenwoordig, want vrouwen moeten al. Maar weet je, luister, het blijft gewoon in het leven. Mannen zijn dom en vrouwen zijn gek. Nou, anyways.
Ik heb in ieder geval. Ik heb dus met hem afgesproken. Op het moment dat we niet mochten afspreken. Dus dat was dan wel weer een beetje stout, zeg maar. Hmm. Het is dus niet echt een dossier wat je kan, waar je gezellig mee kan daten. Want als ze het lezen. Of als ze denken, wat doe je? Dan denken ze ook echt van, laat maar.
Dus, waar ben jij mee bezig? Ja, ik ben het hele financiële.
Dan denken ze ook gewoon dat ik stewardess ben.
Ja, dat is waar. Ja, dat is waar. Ja. Of
uniform.
Of OnlyFans model, moet je zeggen. Nou, anyway. Oké, dus ik ben al helemaal vergeten hoe je aan die Tinder deed en wat je daar geleerd hebt. Wat was dat?
Ik heb dus met Wink Sabé, de schrijver van het boek, afgesproken. En hij was dus wel geïnteresseerd in het verhaal, dus ik ben hem dat gaan vertellen. En hij was eigenlijk zo ongelooflijk flabbergasted dat hij zei van, goh, dit verhaal moet in de openbaarheid. En dan hadden al meer mensen gezegd die mij al jaren natuurlijk kennen en volgen en ook dichtbij. Ik heb geen zin om een boek te schrijven. Ik ben geen schrijver. Dan was ik wel schrijver geworden, weet je wel. Dus, en ik kan bovendien ook niet een Jip en Janneke schrijven, taal schrijven. Ja. Dus, Wink en ik waren al vrij snel erachter dat we elkaar waren tegengekomen. Niet om een affectieve relatie te hebben, maar om een boek te gaan schrijven.
Het heeft wel eens tot iets geleid. Dat is mooi.
Nou, ik kan je vertellen dat ik denk dat het misschien ook nog wel een stuk intiemer is dan een relatie. Want het was een 2 jaar lang hebben we er uiteindelijk over gedaan. Ik dacht dat ik het in een jaartje zou kunnen doen. We hebben een eigen uitgeverij opgericht, omdat we natuurlijk al konden zien aankomen.
Ja, dat kan je, ja.
Uitgegeven zou worden door een gevestigde uitgever. En wij zijn daaraan begonnen. En eigenlijk in die reis ja, ben ik steeds meer gaan graven, onderzoeken. En ben ik er dus ook achter gekomen dat die pensioenfondsen zijn misbruikt. En is eigenlijk het een. Ja, Wink zag op dat moment nog ook helemaal niet waar we naartoe gingen. Dus die werd af en toe natuurlijk helemaal knettergek van mij. Maar inmiddels zat ik in een soort van traject dat ik dacht, maar wacht even. Dit gaat over een nieuw Bretton Woods, hè, een nieuw geldstelsel. Dit gaat over monetaire economie. Dit gaat over onze vrijheid, onze welvaart. Dus ja, dat is eigenlijk een hele reis geweest. En het is ongelooflijk knap dat hij dat heeft uiteindelijk kunnen vertalen in het boek. Hè. Het boek is, ja, dat iedereen zegt, nee, kun je het niet wat simpeler maken. Dan zeg ik, nou, maak maar even 25.000 euro over. Dan gaan we ons best doen. Maar ik moest het natuurlijk allemaal erin zetten. Want anders zou het direct van tafel worden geveegd. Hè. Dat is na 2022 niet aangevallen op de inhoud. In maart 2023 hebben alle 225 Kamerleden en het kabinet het boek cadeau gekregen. Ik heb geen enkele inhoudelijke reactie gekregen. En ja, Wink die heeft dat wel durven doen.
Goed. He,
Wink heeft ook twee kinderen. Die worden ook in het begin van het boek genoemd. En die heeft de ballen
mensen realiseren zich niet. En ook mensen die denken dat ze zich realiseren. Weet je, in wat voor een... Wat voor krachten mensen zoals jij en ik tegenkomen in dit hele verhaal. Om te laten zien hoe dingen echt zijn. En zeker omdat het vereist een enorme focus. En wat jij net omschrijft van heet die Wink?
Ja.
Weet je, het ding is gewoon, jij hebt hem eigenlijk opgeleid ook hierin en meegenomen. Maar het allermoeilijkste wat ik bijvoorbeeld moet doen, is iets heel complex vertalen, zodat dat mensen het begrijpen. Dus ik zeg niet Jip en Janneke taal, want het is. Maar gewoon het begrijpbaar maken. Maar het is zo groot. Het heeft zoveel elementen. En dat kost mij de meeste energie in mijn leven. Dat ik iets zie en denk: hoe ga ik dit brengen? En dat. Daarom, ik ga je boek snel lezen en dan. Maar ik wil het nu even brengen naar iets. Terzij je nog wat wil zeggen over jezelf. Ik geef je alle ruimte. Maar ik wil het heel graag hebben over geld.
Ja.
En ik heb daar een idee over en ik wil dat even tegen jou aanhouden. En dit is wederom, zeg maar, het hele complexe, proberen samen te vatten zodat zoveel mogelijk mensen het begrijpen. Ik weet al meer dan 25 jaar, toen ik zo'n openbaring had in mijn leven over van alles, weet ik één ding zeker. Geld bestaat niet. Het bestaat niet. Waar is het? Waar is het? Dus het is een illusie. En daarachteraan komt lopen dat mensen die illusie in stand kunnen houden, dat geld bestaat, die kunnen dat dan controleren. En die kunnen dus ons controleren. Maar in essentie bestaat geld niet. En je kan er van alles aanplakken, alle labels die je kan geven. Ja, het zit aan goud. Maar wat is goud? En wat is waarde van goud? En wat is. Het is één grote hallucinatie. Maar het is de essentie van waarom wij als mens niet kunnen zien wat onze potentie is in het leven, omdat we gecontroleerd worden door geld. We worden tegengehouden door geld. Alles is geld. Mensen zijn de hele dag. Ik rij op de snelweg en dan zie ik mensen om me heen. Iedereen is bezig met geld. De hele dag met geld. Het is een controlesysteem. En er is daadwerkelijk een kracht en mensen, een kleine groep, die daadwerkelijk het geld kan printen, waardoor ze ons gedrag kunnen controleren. Daar ligt de ultieme macht in de wereld. En dat zijn niet eens, weet je, die bankiers die ik altijd uitscheld aan de telefoon tegenwoordig. Want die doen ook maar hun baantje en die zitten ook gevangen in dat geheel. En dat zie je ook aan, ze zijn niet gelukkig, ze hebben geen vrijheid, ze hebben geen besef. Maar om mensen te laten zien, maar je kan zeggen dat geld niet bestaat, dat zou de grootste doorbraak zijn voor de mensheid. Want weet je wat het wel is? Kijk, een kip bestaat wel. En als jij kippen hebt en je hebt eieren, dan geef jij mij, wil je eieren hebben? En ik heb, zeg maar, een wijnmakerij. En ik heb een fles wijn. Ik zeg, joh, hier heb je een fles wijn en hier heb je eieren. Nou, dat is een goede uitwisseling van producten. En dan kunnen we met z'n allen leven en we kunnen met z'n allen doen. Water komt uit de grond. We hebben niet een watermaatschappij nodig. Dat is ook weer een controlesysteem. Weet je? Je kan het uit de grond halen. Een put. Overal ter wereld kan je... Je kan zelfs zoutwater kan je tegenwoordig naar zoetwater maken. Dus uiteindelijk... Maar het basisding begint bij dat die illusie dat geld bestaat. En daar wordt zoveel aan gekoppeld. Aan het menselijk ego. De labels die mensen zichzelf geven. Het uitstralen van ik heb een Maserati. En het jaloers maken van mensen. Ik heb dit, jij hebt dit niet. En dus... Terwijl in essentie, het bestaat niet. En dat is de grote hallucinatie die wij als mensen op deze planeet moeten doorstaan. Ik geef het aan jou.
Nou, ik kan dat beamen in de kern. Ik wil wel een leuk voorbeeld geven met die kippen die je aanhaalt. Want kijk, stel je voor dat we allemaal een kip hebben. En wij denken van ja, het is toch een beetje onhandig als ik iedere keer met die kip in een mandje naar Robert toe moet. En ik moet betalen met die kip. Dus weet je wat we doen? Ik word dan even de kippenhouder. Niet jij. Want die kippen die komen bij mij allemaal in een coachje. En dan kunnen jullie allemaal bij mij een rekening aanhouden. En dan kan je elkaar die kippen gaan verkopen. En dan ga ik dat bijhouden. Ja? Dus ik heb hier al die kippetjes gezellig in mijn tuin lopen. En dat levert wat op. Want daar gaan jullie natuurlijk een provisie voor betalen. Ook voor het aanhouden van die rekening. Maar ook als ik die kippen eten moet geven en zo. En dan op een gegeven moment, dan heeft mijn buurman een kip nodig. Want die wil, whatever. Dus ik denk, nou, dat is eigenlijk best handig. Die kippen lopen hier alleen maar mijn gras weg te pikken. Dus ik kan eigenlijk wel even een kip uitlenen. Dus ik ga ondertussen ook een andere business starten. Ik ga die kip uitlenen aan mijn buurman. En op dat moment krijgt die buurman de kip. Maar ik zeg, luister, ik moet wel die kip terug hebben. Want die is eigenlijk van een van mijn klanten. Dus die buurman die gaat die kip... die zegt, nee, komt goed. Ik heb hem alleen maar even nodig. Maar die gaat die kip slachten. Die gaat die kip opeten. Dus ik heb geen kip meer. Nou ja, en dat is eigenlijk een beetje het systeem van dat je zegt van oké, dan kan je misschien een andere kip terugkrijgen. Dat is dan de bedoeling, dat heeft hij mij beloofd, dus dan moet je een andere kip kopen ergens. Maar je begrijpt natuurlijk de achterliggende gedachte van als je die kippen gaat uitlenen weer, of gaat doorverkopen zelfs, terwijl je dus vorderingen hebt van jou. Jij komt naar mij toe, je zegt nou Hester, ik vind het leuk geweest, ik wil mijn kip terug. Dan zeg ik, wacht even, dat duurt eventjes hoor, want ik moet ze eventjes, ze zijn net bij de dierenarts. Dus, maar die kip is al lang dood. En dus er zitten een paar aspecten aan. Ik ga eerst zorgen dat ik tegen jullie zeg, nou, het is allemaal goed dat ik die kippen bewaar, maar ik kan niet meer uitleveren, want dat vind ik veel te veel gedoe. Dan moet ik iedere keer die kippen weer teruggeven. Dus je kan alleen nog maar met elkaar onderling die kippen verhandelen. En ik zorg goed voor die kippen. En ondertussen ga ik dus die kippen uitlenen, verpanden, 4 keer gebruiken, waardoor ik dus heel veel inkomsten genereer op basis van die kippen die ik in die kooi heb of in die tuin heb lopen. En dat is eigenlijk de basis van het financiële stelsel. Het begon ooit met goud. Er lag gewoon goud. Maar ja, dat goud dat werd, er werd meer van gebruikt en uiteindelijk is er gewoon meer uitgeleend dan dat er onderpand was. Dat goud was de dekking van het stelsel. Dat is uiteindelijk dus losgelaten. Dat is in
door Nixon.
De jaren 70.
Ja, door Nixon.
En wat heel interessant is, is dat in de jaren, op datzelfde moment kwam er internationaal, maar ook in Nederland, de digitalisering van het effectenverkeer. Dus in Nederland is dat de wet giraal effectenverkeer. Daar ben ik dus specialist in.
Dat is overigens, dat is allemaal geen toeval, hè? Dat moeten we ook zeggen. Dat weet je, het is geen toeval. Het is gewoon de agenda die ze samenbrengen. En,
nou ja, dat is de start van de centralisatie dus van die kippen, zeg maar. Ja. En dus al die alle financiële instrumenten. En dat willen ze straks dus ook met crypto doen. Maar dat is uiteindelijk dus, je moet zorgen dat je op die kippen zit. Om die kippen maar te blijven gebruiken. Omdat daar verdien je het geld mee.
Maar je bent het met me eens, het is een illusie. Dat er iets.
Het is een illusie. Nou ja, kijk, het is een illusie, een gedeeltelijke illusie. Want
ja, maar zie je, dit soort discussies heb ik altijd met mensen die heel slim zijn en intelligent, zoals jij. En ook, jij bent ook heel gevoelig. Ik sens een spirituele kant. Maar ik heb laatst nog met iemand die hoger opgeleid en zo, dat mensen kunnen niet loslaten het feit dat het allemaal een hallucinatie is.
Nou, het is dus niet, eventjes spiritueel gezien is een andere discussie. Daar vind ik ook wat van, maar daar hebben we het nu even niet over. Als je gewoon kijkt naar hoe het systeem zit.
Het systeem is een illusie. Het systeem is een hallucinatie. Het is een controlesysteem.
Ja, maar dat wil nog niet zeggen dat, kijk, op het moment dat...
Ik moet ook afrekenen voor een maaltijd in een restaurant. Dat ben ik met je eens. Maar...
Nee, maar wil je nou even uitleggen hoe het zit of wil je... Ik wil ook zeggen dat het een illusie is, hoor. Maar je moet de gedachte achter begrijpen dat
dat begrijp ik wel, want dat vind ik gewoon de realiteit. Ik weet ook dat ik moet betalen.
Je moet even alleen de bankbalans, hè, hoe dat geld ontstaan is via de banken. De banken creëren het.
Ja.
Dus op het moment dat jij een lening krijgt.
Oké, stop even, want dit is wel interessant en daar ben ik helemaal met je eens. Ik ging even op mijn eigen planeet, wat een prachtige planeet is overigens, hè, waar het een hallucinatie is, het geld. Maar ik weet dat in de echte wereld hebben we daarmee te maken. Dus daadwerkelijk, hoe wordt, als je naar de bank toe gaat en je gaat voor een lening, leg uit aan mensen, hoe wordt dat waar komt dat geld wat niet bestaat? Wat... Je kan niet eens je eigen geld. Stel dat je een ton op de bank hebt. Ik zeg, ik wil het allemaal in cash hebben. Ze hebben het niet.
Nou, dat is niet waar. Ze hebben aan de andere kant de bezittingen staan. En dat zijn dus leningen, dus vorderingen.
Hoe krijg je 100.000 euro cash in een koffertje tegenwoordig?
Nee, maar dat is een andere discussie. Dat gaat over of je het kan uitleveren. En daar zit ook mijn waarschuwing. Hè? Daar zit ook mijn waarschuwing in 2009.
Ik ben heel vervelend nu. Maar je bent het eens dat ze het niet hebben. Ze hebben daar niet in de kelder 100.000 euro liggen voor mij met een koffertje. Op de dag dat ik...
Of ik die kippen nou in mijn tuin heb zitten. Of ik heb een vordering op de buurman die echt die kippen ook nog levert.
Maar we zitten in spook. We zitten in getalletjes te praten. En niet zozeer in daadwerkelijk.
Het is wel zo dat op het moment dat jij... Dat zag je bijvoorbeeld ook bij het faillissement van DSB Bank.
Ja.
Er staan aan de bezittingenkant van de bank lange leningen. Hè. De bank krijgt allemaal geld terug. Dus dat is maar daar zit een probleem in. Omdat die langlopend het geld wordt uitgeleend. Dus even simpel gezegd, jij vraagt hoe zit het met een lening.
Ja.
Jij gaat naar de bank voor 100.000 euro.
Waar hadden ze dat vandaan?
Je creëert dus die lening van 100.000 euro... door dus aan de ene kant van de balans die 100.000 euro in te typen. Dus in die zin heb je gelijk, daar staat 100.000 euro. Maar wacht even, ik ben nog niet klaar. Tegelijkertijd moet jij dat geld dus aan de notaris betalen. Hè? Laten we ervan uitgaan. Je kan er geen huis van kopen van 100.000 euro. Maar laten we er even van uitgaan dat je er een huis van kan kopen. Dan moet jij dat geld aan de notaris betalen. Dus jij krijgt op je bankrekening. En dat is dus de creatie van het geld. Die 100.000. Maar in ruil daarvoor. Dus aan die leningkant zit een hypotheek. Dus jij moet dat huis. Moet jij aan de bank als onderpand verstrekken. Dus het is niet zo dat er niks tegenover staat. Want op het moment dat die notaris of diegene die dat geld krijgt naar de bank toe gaat, dan kan de bank naar jou toe gaan en zeggen: betaal die lening maar terug.
Waar haalt de bank die 100.000 vandaan?
Die 100.000, ja, dat is dus de geldcreatie. Dat doen ze dus het feit dat ze dus geld kunnen creëren door links die lening neer te zetten als een vordering en rechts als een...
Van wie krijgt de bank die 100.000?
Jou in toekomstige terugbetalingen. Dus ze gaan met jou een contract aan.
Maar ze krijgen dat toch van de centrale bank?
Nee, ze gaan met jou afspraken maken dat jij in de toekomst iedere maand wat terugbetaalt of aan het eind van de looptijd die 100.000 weer.
Nee, maar iemand moet hun toch die 100.000 geven? Ze kunnen toch niet gewoon op een computer intypen dat ze 100.000 euro opeens uit het niks gecreëerd hebben?
Nou, ze hebben het gecreëerd op basis van jou op huis, vanuit het onderpand. En dat is dus het perverse aan het systeem. Hè? Dus ik bedoel, ik zit
hier... Ja. Maar dit is leuk.
Dat is dus het perverse aan het systeem. En dat was tot aan de kredietcrisis dat die bank dus uiteindelijk maar 3% van alles in kas moest kunnen uitleveren. Dus van die 100.000 euro was 3% in kas.
Dus je hoefde maar 3.000 euro te hebben om 97.000 euro extra uit te geven of zo. Dat is het. Maar wat gebeurt er met die 97.000 euro?
Nou ja, op het moment dat jij dat weer hebt terug... jij betaalt dat terug, dus zij kunnen naar jou toe komen en zeggen van... kijk, stel je voor dat de bank failliet zou gaan. Dan kan even de curator die dat afwikkelt, die kan gewoon zeggen... Oké, een andere bank moet dat overnemen, want deze bank gaat failliet. Dus of jij moet je lening weer terugbetalen, maar dan heb je een andere bank. Dus je gaat een andere bank dat doen. En dan krijgt die bank dus zeg maar die vordering terug. En dan kan die dat dus, dan kan die dat dus af gaan betalen.
En die bank die typt weer gewoon dat zo'n bedrag in op de computer?
Ja.
Maar dan is er eigenlijk dubbel geld gecreëerd.
Ja, maar daarom kan je dus ook niet makkelijk een bank beginnen. Want dat is eigenlijk alleen maar voor de rich and famous, zeg maar. En dan internationaal. Want ook al onze Nederlandse banken, mind you, zijn in handen van buitenlandse aandeelhouders. Dus ING, toen ze omvielen en wij ING-bank gingen redden. Ja,
van onze belastinggeld, van onze energie.
Oranje Trots was in 2008 voor 97% in
en een grote muil en een grote muilen dat je krijgt van die banken en die mannetjes en vrouwtjes die daar zitten met hun arrogantie. Wij hebben hun ass gesaved in 2008, wat ook een gecreëerde crisissituatie natuurlijk is geweest, maar dat is voor een andere dag. Maar het is je krijgt een attitude en ze doen moeilijk en ze willen dit, ze willen dat, ze willen zus en ze willen zo. Het is om te kotsen. En dan moet eens tegengas. Iemand moet zijn muilen opentrekken in Nederland. Misschien ben ik wel degene die dat moet doen. Op een ander vlak. Net zoals jij op jouw vlak. Maar ik ben.
Ook te doen in de zin van dat ik dus die kinderen vooral. Hè, die jongeren daarvoor die kennis wil overdragen. Ja. Omdat zij straks dus ook die schulden allemaal moeten gaan terugbetalen.
Oh. Die arme jongen met gewoon generatie. Maar die studieschulden ook. Die studieschuld.
Ja. Oh. Kijk, het schuldensysteem is heel duidelijk. Hè. De staatsschulden die zijn onderdeel geworden. Hè. De Amerikaanse staatsschulden. Amerika is één geworden. De Verenigde Staten van Amerika met de staatsschulden. Puur toen de oorlog uitbrak. Dus om de oorlog te financieren. Vandaar dat die oorlog nu ook zo belangrijk is. Om de Europese staatsobligaties of Europese obligaties te krijgen. Ja. Schulden is het ultieme instrument om mensen aan je te binden, om mensen, dus mensen slaaf van het systeem te maken, mensen om de inflatie te bereiken, om geld te onteigenen, pensioengelden en spaargelden. Het is een heel inmiddels heel groot onbeheersbaar systeem, maar waar wij wel door geleefd worden.
Ja. Van wie leent de overheid geld?
Van die grote financiële conglomeraten, hè? Dus van die grote financiële ondernemingen, die kopen staatsobligaties. En wij eventueel, als ze stoppen dat in onze beleggingsdepots, als je een levensverzekering hebt of een et cetera. Of de pensioenfondsen kopen. De pensioenfondsen moeten dus verplicht een deel van hun vermogen daarin stoppen. En dat is allemaal onderdeel van deze carousel.
Ja, het is daarom willen ze mensen zoals jij en ik gewoon graag neerknallen op straat. Want als mensen nou echt het bewustzijn of het niveau kunnen behalen, dat ze zien hoe we genaaid worden van 's ochtends vroeg tot de volgende dag. Ja, dan is het binnen no time is het natuurlijk voorbij. En nou,
de meeste mensen, kijk, wij zijn natuurlijk niet echt een bedreiging voor het systeem met achterban. Maar de echte, de mensen die.
Maar anders schat dat niet, hè? Dat heb ik meer mensen horen zeggen.
Dat is bij mij ook zo. Maar kijk, uiteindelijk, de mensen die echt een bedreiging voor het systeem, voor het monetaire systeem zijn geweest, zijn allemaal vermoord.
Ja. En wie zijn dat?
Nou, dat zijn in het verleden meerdere. Ik denk nu ook dat.
Gaddafi.
Ik ga geen uitspraken doen trouwens.
Oké.
Maar
ja, dit is ook. Weet je, doe geen uitspraken. Maar dit is de grimmigheid. Mensen hebben geen idee hoe vuil het in elkaar steekt allemaal.
Ja. Nou ja, ik heb wel in mijn boek de namen genoemd van de betrokkenen. En ik inmiddels ook veel meer. Dus die staan ook allemaal in mijn Twitter. Mijn Twitter is ook een soort van historie waar eigenlijk alles geëxposed is. Dat doe ik ook bewust voor mijn, nou ja, ook voor mijn veiligheid.
Ja.
En ik ga juist, ik heb wel juist dat ik namen noem. Ook al zullen er een heleboel useful idiots zijn.
Ja.
Omdat ik vind dat er, ik kom zelf natuurlijk ook uit die wereld, dat er een groot deel van de mensen die bij die organisaties werkt, onbewust onbekwaam is. En niet, en die doe je tekort. Hè? Die mensen werken allemaal wel hard, dus die doe je tekort door te zeggen dat die organisaties niet deugen.
Hmm. Ja. Die.
En ik snap het wel, hè? Want kijk, je zegt zelf ook van je, het kost enorm veel tijd, het kost veel energie. Je krijgt toch, tenminste als ik voor mezelf spreek, een kleinere wereld. Hè? Dat je ook gewoon regelmatig gedesillusioneerd bent. Dus ik snap ook wel als jij een hele succesvolle baan in het systeem hebt. Je hebt thuis drie krijsende kinderen. En je hebt een kerel waar je al lang op uitgekeken bent.
Klinkt als een fantastisch leven.
Ja, maar ja, je wordt het is de red race waar je in zit. Ja, dan denk je echt, Pijs, hou op met je gezeik. I don't care.
Ja. Mensen willen gewoon ook wegkijken.
Ik denk mensen er ook niet de ruimte. Weet je, heel veel mensen hebben er ook niet de ruimte voor. En vertrouwen ook gewoon in de overheid en in het systeem.
Als dat wegvalt, dan is er niks meer in het leven. Dat idee, zeg maar, voor hun. En maar meer en meer mensen worden wakker. Dat is echt een goed ding eraan. Maar het grappige is, ik heb zoveel gesprekken met taxichauffeurs. Met alle lagen van de bevolking. Weet je, iedereen weet wel dat er iets niet klopt. Dat weten mensen wel. Iedereen weet wel dat ze genaaid worden. En dan vragen mensen altijd aan mij van, ja Jens, je toont dit en je toont dat. Wat is nou de oplossing? De oplossing ligt bij onszelf. Als wij nee zeggen, dan is het, en we hebben 8 miljard mensen op deze planeet en een handjevol mensen die ons zitten te manipuleren en te bespelen met het geld. Maar als een groot gedeelte van die mensen, van die 8 miljard, zegt, nee, we doen niet meer mee, het kaartenhuis flikkert in elkaar. Ben je het met me eens?
Nou ja, daar is niet eens een heel groot deel voor nodig.
Nee, klopt. Dat is
het mooie is, kijk, wij zijn van de generatie die nog gewerkt heeft zonder internet. Ja. En het feit dat ik dit heb kunnen doen, hè, en de wereld, ik heb inmiddels echt een heel mooi netwerk internationaal, want er zijn gelukkig heel veel mensen hiermee bezig, opgebouwd. Dat kwam alleen maar door het internet. Dus, en de old boys hebben ook de disruptieve kracht van dat internet onderschat. Want ze denken dat ze dat dus ook volledig kunnen beheersen. Maar dat is, ja, dat blijkt ook niet het geval te zijn. Dus ik heb heel veel vertrouwen in dat het best wel snel gaat, omdat de tijd van dat internet, hè, en het gebruik daarvan is natuurlijk nog heel kort. En ook het financiële systeem, wat ik zeg, hè, want in 1976 of 79, wat ik net vertelde, na dus dat het geld losgekoppeld werd van goud, dan werd het girale verkeer ingesteld. Maar toen was er nog geen internet. En nu is dat er wel. Dus wij kunnen nu zo samen zitten, terwijl wij op een hele andere locatie zitten. We kunnen alles aan elkaar vertellen. Ik kan je alles sturen wat ik wil. En dat is natuurlijk, dat kunnen ze niet tegenhouden, tenzij je echt een China 2.0 bouwt. Maar ik denk dat dat gewoon niet meer mogelijk is.
Ik denk dat dat mogelijk is.
Ja, als mensen uiteindelijk allemaal schapen blijven.
Come on!
Ja, maar daarmee heb je wel.
Weet je, ik ben afgelopen weekend heb ik ook gemediteerd over het volgende. Ik ben echt optimistisch. Maar dan ben ik voor optimistisch voor mensen zoals jij en ik. Omdat
ja, maar daar hebben we er dus niet zo heel veel voor nodig om echt die verandering te
maar
kunnen.
Maar of voor heel veel kijkers en luisteraars van de Jensen Show. Ik ben optimistisch voor hun. Want het enige is, ik bedoel, het leven is nooit makkelijk. Want wie heeft je ooit gegarandeerd dat het makkelijk hoeft te zijn? Maar ik heb zoiets van, ik was vroeger altijd van, if we continue like this, it's gonna be, a catastrophe or a dystopia. Maar ik heb nu zo langzamerhand, als ik kijk, van als iedereen weer aan het voetbal zit en het valt allemaal wel weer mee, we continue like this, thus it becomes a dystopia. Want de mensen gaan toch te veel door. Maar niet de mensen die doorgaan in een andere energieveld en op een andere manier naar het leven kijkt. En dat is heel belangrijk, dat ook als je kinderen hebt, dat je ze op de juiste manier opvoedt, denk ik. Maar ik ga geen oordeel, ik heb geen kinderen, maar ik zou dat goed in de gaten houden. Maar ze gaan maar door. Hè? En ze denken dat ze de eindstreep, dat die in zicht is. Deze mensen die dit ooit opgezocht hebben.
Ik ben ruim een jaar geleden begonnen ook met weerbaarheidstrainingen te geven aan jongeren. Hmm. Momenteel zijn dat jongeren van het VMBO en het MBO. En dat doe ik dan door middel van de boksport, zeg maar.
Hmm.
En ik moet eerlijk zeggen dat die kinderen mij eigenlijk best wel hoop geven.
Ja.
En, dat ik denk van, het is vooral dat we deze kinderen aandacht moeten geven en kennis.
Hmm.
En het is wel een generatie die volgens mij veel beter spiritueel ontwikkeld is. En ook, ik hoop gewoon dat ze veerkrachtig genoeg zijn om de tijd die eraan gaat komen, te doorstaan.
Ja, en het is grappig dat jij dat zegt, want ik heb dat. Mijn gevoel altijd is geweest dat de reden waarom wij zoveel tegengas krijgen van die griezels, ik noem dat griezels, zeg maar die psychopathische gasten die dit allemaal bespelen van generatie op generatie, is omdat de mens eigenlijk een veel constant groeit en een veel spiritueler bewustzijn heeft. En dat zie je eigenlijk van generatie naar generatie. Weet je. Ze kunnen ook misleid worden in de woke of dat soort dingen. Maar het is een veel spirituelere generatie. En ik denk dat ze dat constant willen naar beneden willen krijgen. Want omdat zij op zo'n lage energie leven en daar de controle ligt. En wat jij zegt van zo'n nieuwe generatie. Ik denk het ook echt. Weet je, mensen. En mensen worden ook zo slim. Je hebt gesprekken met 7-jarigen. Dat je denkt van. Gee, komt dit uit jouw mond? En ik denk dat. En hopelijk is die kracht. Die echte kracht van het licht, om het maar zo te zeggen. Zo sterk. Dat we doorbreken die narigheid. Die komt vanuit de laagste energievorm op deze planeet. Wat als duidelijkste uiting heeft, geld. Het ultieme machtssysteem. Hester, ik, je mag toch wat zeggen natuurlijk. Ik geef jou het laatste woord. Maar ik ga het boek lezen en dan spreken we elkaar nog een keer. Want dit is echt iets, hier zouden we de hele dag mee bezig moeten zijn. Hier zouden we de hele dag mee bezig moeten zijn. Want hier liggen alle links en linkjes en van controle. En het weerhoudt mensen ervan om het beste uit zichzelf te halen.
Ja. Nou ja, ik heb het boek al liggen. Ik ga straks. ik heb het natuurlijk ook digitaal, maar dat is natuurlijk helemaal niet leuk. Dus ik ga het straks eventjes signeren en dan ga ik het echt even naar het postkantoor brengen. Dus
oh, heel goed. Oh, ouderwets.
Net zoals die kip komt dat boek vanzelf naar je toe.
Met paard en wagen, zeg maar.
Ja, dat moet je altijd nog even afwachten of het aankomt. Hè? Want soms wordt het zes straten.
Maar je kan altijd
gegooid.
Je kan altijd vragen van een van de 1000 ambulances die voorbij zijn gereden of ze je even af willen zetten.
Ja, precies. Nee, ik ga het naar je toesturen en dan kan je het lezen. En dan, mocht je het interessant vinden.
Nee, maar
dan,
zeker. Geef me 27 jaar en dan heb ik hem uit. Nee, geef me een paar weken en dan spreken we elkaar weer. Want weet je, we hebben pas echt. We scratched the surface, om het maar zo te zeggen. Hè, van hoe dit allemaal in elkaar zit. Maar ik denk wel dat we op een gefocuste manier een aantal dingen, belangrijke dingen besproken hebben. Mag ik jou bedanken voor vandaag, Hester?
Ja, jij ook.
En de ambulance staat voor, overigens.
Even afkloppen dan.
Dank je wel. Hester Buys. Goh, wat een verhaal. Wat een verhaal. Dat geld, joh. Hoeveel mensen zouden niet zoveel meer kunnen bereiken? Hun doelen, hun dromen. Dat is geen Maserati, maar gewoon dat je kan creëren. Dat je die vrijheid hebt. Alleen maar dat controlesysteem van het geld. It's all about the money.
Het vrije geluid laat zich niet censureren. Jensen.nl